We gaan met elkaar Gods woord openen. Dat doen we uit 1 Korinthe hoofdstuk 15. 1 Korinthe hoofdstuk 15. En ik begin te lezen bij vers 50. Bij mij staat erboven herziende Statenvertaling uitzicht op de overwinning. Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet kunnen beërven. En dat de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik vertel u een geheimenis. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar we zullen allen veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik. In een oogwenk. Bij de laatste bazuin. Immers de bazuin zou klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden. En dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat. De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde. En de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heere. We gaan met elkaar nadenken over dit gedeelte wat ik net gelezen heb. Dus laat je Bijbel maar open. We gaan er een beetje tekst toe tekst gaan we er doorheen vanmiddag. We gaan eens met elkaar kijken wat de Heere door zijn geest tot ons te zeggen heeft door dit tekstgedeelte van Korinthe heen. Paulus vindt de lichamelijke opstanding een heel belangrijk thema. En dat zien we met name in 1 Korinthe hoofdstuk 15. Het hele hoofdstuk gaat over er is een lichamelijke opstanding. Hij begint in 1 Korinthe hoofdstuk 15 eerst te spreken over de opstanding van de Heer Jezus. Hij is opgestaan. Ze hebben hem gezien. Niet één persoon, niet een paar personen, maar ook 500 mensen hebben daadwerkelijk de Heer Jezus gezien in een nieuw lichaam. En daar schrijft Paulus over in 1 Korinthe 15, het eerste gedeelte. Daarna lezen we, er is opstanding van de doden. Ook daar gaat hij best wel heel lang op in, met uiteindelijk ook nog eens een keer dat hij best wel lang, een lange pericoop, iets zegt over het nieuwe lichaam. En dan komen we uit bij ons gedeelte wat wij met elkaar gelezen hebben. Uitzicht op de overwinning. En je zou je kunnen afvragen, maar Paulus, waarom ga je nou zo'n lang hoofdstuk iets vertellen over een lichamelijke opstanding, dat Jezus is opgestaan uit de dood, maar dat ook de gelovigen uiteindelijk een nieuw lichaam gaan krijgen. Nou, daar heeft hij een reden voor. En die reden die ligt er met name in het feit dat in die tijd men dacht met name Grieks. Er was een Grieks denken, je zou ook kunnen zeggen, je mag van mij vergeten, er is gnostisch denken. En wat hield dat in, dat Griekse denken? Hoe dachten de mensen in die tijd? Nou, de mensen dachten eigenlijk, we hebben een lichaam, dat is de ene kant, en we hebben een geest en een ziel aan de andere kant. Nou, die geest en die ziel, die is belangrijk. Die moet je voeden door te studeren, door dingen tot je te nemen. En daardoor gaat de geest, gaat de ziel, gaat groeien. Maar wat je met je lichaam doet, is eigenlijk niet zo belangrijk. Dat is als het ware een omhulsel. En je ziet die gedachte dat aan de ene kant lichaam en aan de andere kant geest en ziel, dat dringt de gemeente ook binnen in Korinthe. Nou, hoe zie je dat terug? Nou, denk bijvoorbeeld maar aan het avondmaal. Wat gebeurde er in Korinthe met het avondmaal? Wat gebeurde er lichamelijk? Wat werden ze? Dronken. Ze werden dronken. Dat betekent, zij dachten in die tijd, dat is lichamelijk en dat heeft geen invloed op mijn geest en mijn ziel. We lezen bijvoorbeeld ook over enorme immoraliteit, seksuele immoraliteit in deze gemeente. Zelfs zo sterk dat, dat Paulus daarvoor zegt, dat komt in de wereld nog niet eens voor. En wij zouden denken, hoe kan dat dan? Nou, dat zat er met name vast in dat Griekse denken. Het lichaam, wat het lichaam doet, had geen invloed op mijn geest en mijn ziel. Nou, zegt Paulus in zowel 1 Korinthe als 2 Korinthe, dat heeft wel degelijk invloed, want je lichaam is een tempel van de Heilige Geest. En dat zegt hij zowel in 1 Korinthe een paar keer, als in 2 Korinthe een paar keer. Dus hij wil daarmee zeggen, het is wel degelijk belangrijk hoe je over je lichaam denkt. En wat je met je lichaam doet. Nou, en uiteindelijk komen we dan aan bij ons gedeelte, dat hij hier zegt, je bent een tempel van de Heilige Geest, dat is één wat hij een aantal keer zegt, maar jouw lichaam leeft ook verder. Het is niet zo alleen maar dat het een soort van omhulsel is en je gaat straks als geestje verder leven, maar ook je krijgt een nieuw lichaam. Dus het lichaam is wel degelijk belangrijk. Nou, dat doet hij helemaal in 1 Korinthe 15 uitleggen. Nou, laten we eens gaan kijken. 1 Korinthe 15, vers 50. Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet kunnen beërven en de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Wat zou hij nou bedoelen met vlees en bloed? Je huidige lichaam. Dus het lichaam zoals het hier staat voor jullie, kan de eeuwigheid nu nog niet in. Dat wil niet zeggen dat ik het niet in kan gaan. Nee, laat ik nog even niks zeggen, daar kom ik zo meteen nog op. Maar dus dit lichaam zoals het nu is, kan de eeuwigheid nog niet in. Nou, er zijn twee redenen voor, zou je er voor kunnen verzinnen. Het eerste, het lichaam zoals het hier voor jullie staat, zoals ik hier sta, kan de eeuwigheid nog niet in, omdat het kwetsbaar is. Aan aftakeling onderhevig is. Nou, dat ga je merken als je 50 bent. Ik ben van de zomer ben ik op vakantie geweest in Zuid-Limburg. En mijn zoon en ik, mijn zoon is 15, die houden een beetje van mountainbiken. Maar mijn zoon die fietste iedere dag 40 kilometer. En ik niet. Dus wij gingen een aantal keren wat heuveltjes op. En dan zag ik dat voor of dat achterwiel van hem, zag ik zo langzaam weggaan. En ik maar schakelen en schakelen. Maar dat achterwiel ging steeds verder weg. En uiteindelijk stond mijn zoon boven en daar kwam oude pa van 50, kwam met zo'n kop er ook aan. En dan stond hij een beetje meewarig zo te kijken. Kunnen we weer verder? Het is dit lichaam zoals het hier nu staat, is aan aftakeling onderhevig en staat dus, maar dit zeg ik broeders, dat vlees en bloed, dit lichaam, het koninkrijk van God nog niet binnen kan gaan. Er moet nog wat gebeuren met dit lichaam. Dat is het ene. Het tweede wat je zou kunnen zeggen over dit lichaam is, dit lichaam is besmet door de zondeval. En hoewel ik weet dat ik ben schoongewassen door het bloed van de Heer Jezus, kan dit lichaam, omdat het toch te maken heeft nog steeds met die zondeval, kan op dit moment niet zomaar de eeuwigheid ingaan. Er moet nog wat gebeuren met dit lichaam. Nou, daarom dat Paulus zegt in dit gedeelte, maar dit zeg ik broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet kunnen beërven. Het kan op dit moment nog niet de eeuwigheid ingaan. Dan gaat hij door in vers 51. Zie, ik vertel u een geheimenis. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik. En dan gaat hij door. En dan zegt hij, ik ga jullie nu een geheim vertellen. Dat doet Paulus een paar keer. Een aantal keren gaat hij een geheim vertellen. In het Grieks staat hier het woordje mysterion. Ik ga jullie een mysterie vertellen. Iets wat nog niet zichtbaar is in de Bijbel, maar dat ik heb ontvangen door de Heilige Geest en ik mag dat jullie mee gaan delen. Ik ga jullie een geheimpje vertellen. Iets wat verborgen is geweest, maar wat nu zichtbaar gaat worden. Nou, dan ga je op je puntje van je stoel zitten nu. Want dat is iets bijzonders. Dat Paulus dus uiteindelijk door de verlichting van de Heilige Geest, door de werking van de Heilige Geest, zaken zichtbaar heeft gekregen die voor die tijd nog niet zichtbaar geweest is. Nou, zie, ik vertel je een geheim. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. Wie is nu wij? Dat wordt een spannende. Wie is nu wij? Ik hoor het hier al wat gezegd wordt. Maar wie is nu wij? Ik ga jullie iets vertellen wat nog verborgen is gebleven. We zullen wel niet alle ontslapen, maar we zullen alle veranderd worden. Wie zijn nu die wij? Hoor ik daar nu bij die wij? Ik denk dat een andere tekst in dit gedeelte ons daarbij helpt. Kijk eens met me mee naar vers 57. 57. Daar staat, maar God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Wie zijn nu die wij? Nou, die de overwinning kennen. De overwinning, wie heeft die gegeven? Kijk, lezen jullie mee met me of niet? Jullie staan een beetje lief naar me te kijken, maar ja, jullie lezen met me mee. Wie heeft het ons gegeven? Amen. God heeft het dus gegeven. Het is Gods genadige werk dat wij overwinning kennen. En die overwinning is gegeven door onze... Amen. Heere Jezus Christus. Dus we mogen weten dat door onze Heere Jezus Christus, gegeven door God, er vergeving van zonde is. En dan ga ik het een beetje in zware taal zeggen. De toren van God rustte op ons leven. De boosheid over de zonde rustte op jouw leven. Maar God heeft zijn zoon gegeven en de toren, de boosheid over de zonde, ligt niet meer op de gelovigen, maar ligt nu, is gaan liggen op de Heer Jezus. En zo is er verzoening tussen God en de mens. Nou, dan kan je wel zeggen, kan je wel begrijpen dat hij hier zegt, maar God zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Wat een geweldige genade door God gegeven aan mijn leven. Dat ik niet meer verloren ga voor de eeuwigheid, maar dat ik in genade mag zeggen, ik ben een kind van de Allerhoogste God. En dat gaat wat doen voor de eeuwigheid. Laten we teruggaan naar onze tekst 51. Zie, ik vertel je een geheimpje. We zullen wel niet allen ontslapen, maar we zullen veranderd worden. Nou, ben je daarbij? Ben je bij die wij? Jonge mensen? Oude mensen? Gasten?
Ben je erbij, bij die wij? Weet je voor jezelf, ik ben geknield bij het kruis. En de gave die God gegeven heeft in zijn zoon, vergeving van zonde, dat is mijn deel geworden. En ik weet dat mijn zonden vergeven zijn. Want dan kan je verder kijken. Dan kan je de eeuwigheid inkijken. En dan hoef je niet een robot te worden. Of dan hoef je niet een arm te krijgen die het niet meer functioneert door 3D-printers. En weet ik wat voor onzin allemaal. Maar dan mag je weten, dit hele lichaam wordt door Gods genade ooit veranderd. Een lichaam, een overwinningslichaam, een lichaam gelijk aan dat van de Heer Jezus, na zijn opstanding. Laten we er even op doorgaan. Ik zeg dus niet, let goed op, hè, dat je niet achteraf zegt van, Martin heeft gezegd dat je geheel gelijk bent aan de Heer Jezus in de eeuwigheid. De Heer Jezus is opgestaan uit de dood, zit aan de rechterhand van de Vader en is God en mens in de hemel. Wij zullen nooit God zijn, maar ons lichaam zal eenmaal gelijk worden aan dat van de Heer Jezus. Zijn opstandingslichaam. Nou, wat is het dan voor lichaam? Kunnen we daar iets over zeggen? Nou, daar kunnen we een klein beetje wat over zeggen. Wat zou je erover kunnen zeggen? Nou, je kunt erover zeggen, kunnen we eten en drinken met dat nieuwe lichaam? Ja, dat denk ik ook. De Heer Jezus, na zijn opstanding, at en dronk. Hier zijn de meningen wat over verdeeld. Ik ga hem toch noemen. Is er een bepaalde herkenbaarheid in dat nieuwe lichaam? Ik denk het ook. Er zijn de meningen wat over. Ik denk het ook. De Heer Jezus stond voor de discipelen en ze wisten, het is de Heer Jezus. Het is de Heer Jezus. Nou, maar het is ook een ander lichaam. Wat was dat heel kenmerkend aan het opstandingslichaam van de Heer Jezus? Het is onsterfelijk. En hij was opeens bij ze en hij was weg. Dus het lichaam is niet meer gebonden aan tijd en plaats. Dat is nieuw. Dat is nieuw. Ja, dat zou ik dan zo weer niet noemen, maar... Ja, maar het is dus toch weer anders. Nou, dus... Laat me nog een keertje lezen. Ik vertel je een geheimpje. We zullen niet allemaal ontslapen, maar we zullen allen veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden en ook wij zullen veranderd worden. Nou, je zou eigenlijk kunnen zeggen, een christen maakt twee veranderingen mee in zijn leven. Twee veranderingen. Wat is de eerste verandering? Je bent een nieuwe schepping door het werk van de Heer Jezus. Gods gave in jou. Je was oud leven en je bent nieuw leven geworden. Door bekering en wedergeboorte was eerst was je geest dood. Maar door bekering en wedergeboorte is de Heilige Geest in je gekomen en is je geest levend geworden. En is in relatie met God de Vader komen te staan. Dat is de eerste verandering. De tweede verandering die we meemaken in ons leven is een nieuw lichaam. Ik vind dat geweldig. Dat is een beetje raar uitgedrukt. Ik wou zeggen, ik vind het geweldig om bij een begrafenis te staan, maar dat klopt niet helemaal. Maar wat ik wel geweldig vind is, als ik bij een graf sta, dat ik mag zeggen dan bij dat graf, we kijken over het graf heen. De eeuwigheid in. We kijken over lijden heen. We staan hier met verdriet. We staan hier met pijn. We staan hier met gemis. Maar broeder, zuster, man, vrouw, mag jullie nu zeggen, we kijken er overheen En er komt een moment dat dit graf openbreekt en dat deze persoon een nieuw lichaam krijgt, een opstandingslichaam. Gelijk aan dat van de Heer Jezus. En dan kan er toch nog een bepaalde mate van echte vreugde komen, ook tijdens een begrafenis. U zij de glorie, opgestaande Heer. Voel je met me mee even dit? Dit is geweldig. Oké, dus dat gebeurt er. Nou, Paulus, die zegt hier eigenlijk een aantal dingen. Wat gebeurt er? Nou, daar heb ik nu iets over verteld. Wat gaat er nu gebeuren? Maar hij zegt ook een aantal dingen over wanneer gebeurt het. Lees met me bij. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bezuin, immers de bezuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden en ook wij zullen veranderd worden. Nou, wanneer gebeurt dat? Nou, Paulus die heeft een geheimpje. En dat geheimpje, dat maakt hij duidelijk. Wij zullen dus eenmaal veranderd worden, dit lichaam. En wanneer gebeurt dat? Nou, in een ondeelbaar ogenblik. En het woordje ondeelbaar in het Grieks, dan staat er... Is er iemand die een beetje Grieks onderlegd is hier? Nee? Oh, nou, dat geeft niks. Nee, dat hoeft niet. Sommigen die weten dat. Dat is atomoi. Atomoi staat er. Daar komt ons woordje atoom vandaan. Kleinste deeltje. Kleinste deeltje. Atoom, in een ondeelbaar ogenblik, in een punt van de tijd. In het Engels staat er, in a twinkling of an eye. Ik knip hem met mijn ogen en ik verander. Nieuw lichaam. Nieuw lichaam. Er zit dus in de gemeente, zijn er eigenlijk twee soorten mensen. De mensen die zijn gestorven in de gemeente en de mensen die nog leven in de gemeente. En ze zullen dus op een gegeven moment, zullen ze dus als de bazuin klinkt, zullen de graven opengaan. Veranderd. Nieuw lichaam. En dan gaat de gemeente. Veranderd. Nieuw lichaam. Naar de Heer Jezus toe. In een ondeelbaar ogenblik. In een atomoi. Ach, geloof je dat, Martin? Geloof je dat? Dat je zomaar in één keer een lichaam veranderd kan en dat we dan voor altijd bij de Heer Jezus zijn? Ja, ik wel. Maar, het is niet zo belangrijk dat ik dat geloof, maar zijn er ook verhalen, geschiedenissen in de Bijbel waar we dit terug kunnen vinden? Dat iemand zomaar en niet meer was en bij de Heer is. Ja, ik vind Henoch het beste voorbeeld. Henoch. Henoch wandelde met God. En hij was niet meer. Waar is oom Henoch gebleven? Ik heb geen idee, de hele dag nog niet gezien. Zomaar in één keer weg. Dat is bijzonder. Dat is een verhaal. Dat is niet echt gebeurd, hoor. Dus ga nou niet vanmiddag je hoofd breken in de Bijbel van... jongen, waar moet ik dat nu vinden? Want het staat niet in de Bijbel. Nogmaals, het staat niet in de Bijbel, maar ik vind het wel een leuk verhaal. Henoch wandelde met de Heere. Dag in, dag uit. Hij wandelde en wandelde en wandelde. En op een gegeven moment zei God... nou, we zijn nog dichter bij mijn huis dan bij jouw huis. Kom nou maar naar huis. Toen was hij voor eeuwig bij God. Dat is een beetje het verhaal. Dat is helemaal niet waar. Maar het geeft wel, en dat is wel iets, het geeft wel de intimiteit weer tussen God en Henoch, tussen God en de mens. En dat kan ik je wel vragen. Is het door het werk van de Heer Jezus nou ook daadwerkelijk intimiteit ontstaan tussen jou en God? Dat je iedere dag met hem wandelt. En dat je uitziet naar dat moment. Zou het vandaag kunnen gebeuren dat de Heer Jezus ons komt halen? Ja, er zijn een aantal die zeggen, ja, dat kan gebeuren. Ik geloof het ook. Ik geloof dat er geen één profetie meer in vervulling moet gaan om ons thuis te halen bij hem. Er moeten nog wel profetieën, behoorlijk wat profetieën, moeten er vervuld worden voor het volk Israël.
zodat zij weer in God gaan geloven als natie. Maar voor de gemeente, hier op dit moment, is er niets meer nodig. En kan nu als het ware de bazuin klinken, gemeente weg. Dat kan. Dat kan vandaag plaatsvinden. En natuurlijk is dan toch wel de hele cruciale vraag. Ben je erbij? Ben je erbij? Dat is de cruciale vraag. Dat is de cruciale vraag nu. Ben je erbij? Ken je de Heer Jezus als redder, verlosser? En weet je, ik ben een kind van God. En als hij nu de gemeente komt halen, als de bruidegom de bruid komt halen, ik ben er klaar voor. Dan kun je er een ja en amen op zeggen. Eigenlijk zou ik aan het eind van het wel bij de deur willen staan. Ik doe het niet hoor, dus wees niet bang. Maar dat ik een hand geef en aan je vraag. Ben je een kind van God door het werk van de Heer Jezus? En dat je zegt, als nu de bazuin klinkt, ik ben erbij. Dat hoop ik van harte. Goed. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Ja, die laatste bazuin, wat zou dat zijn, hè? Wat zou die laatste bazuin nu zijn? Nou, die laatste bazuin, daar had Paulus een bepaalde gedachte bij. En hij dacht aan een Romeins leger. Aan een legioen. En een Romeins leger, die had ergens een kamp opgeslagen. En dan ging de eerste bazuin klinken. Zoiets, denk ik, ongeveer. En dat betekende opbreken. Tenten inpakken. De potjes en pannetjes klaar. Op je rug. Opbreken. Nou, dan kwam de tweede bazuin. Ik zal het niet weer doen. Opstellen. Klaar. Ga je allemaal in rijen opstellen. En dan kwam de laatste bazuin. De derde bazuin, de laatste bazuin. Voorwaarts. Mars lopen. Nou, dat is wat hier bedoelt met de laatste bazuin. Ben je opgebroken? Sta je klaar voor de laatste bazuin? Als de Heer Jezus zegt, voorwaarts mars, kom er maar tegemoet. En hoe, nou ja, ben je er nou klaar voor? Of denk je, nou, ik zit toch nog wel ergens aan vast. Eigenlijk moet hij nog niet komen. Eigenlijk moet hij nog niet komen nu. Ja, dan heb je de eerste bazuin dus nog niet gehoord. En je bent met allerlei dingen nog druk. En het is niet verkeerd om druk te zijn met allerlei dingen hoor. Maar als dat je hoogste prioriteit wordt. En niet de prioriteit, ik sta klaar in de rij om de Heer Jezus te ontmoeten. Dan heb je de tweede bazuin niet gehoord. En het is goed om even dan terug te gaan in je leven. Waar is dat nu misgegaan? Waarom ben ik nou zo verknocht geraakt aan deze wereld, aan mijn leven. Dat ik niet de boel heb opgebroken. Op bepaalde fronten van mijn leven. En waarom ben ik nog niet klaar? En dan heb ik al allemaal mitsen en maren om te denken, ik hoop dat de laatste bezuin de eerste jaren nog niet klinkt. Paulus die zegt, er komt de laatste bezuin. Voorwaarts mars. En wees er klaar voor. Wees er klaar voor. Want dat gebeurt in een twinkling of an eye. In één ogenblik ben je weg. Is de gemeente weg. Goed. Nou. Wat zegt hij dan verder? Ik sla een klein stukje over. En dan zegt hij in vers 54b. Ik zal de 53 en 54 nog even lezen. Wat dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden. Dus dit is, mijn lichaam is nu nog vergankelijk. Dat sterft af. Maar dat moet zich nog met eeuwigheid bekleden. En dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben. En dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben. Dan zal het woord geschieden dat geschreven staat. En dan kom ik bij mijn tekst. De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is je prikkel? Graf, waar is je overwinning? Daar daagt hij als het ware de dood uit. Dan tart hij de dood.
En hij heeft dan een beetje het beeld van die prikkel. Nou, in de woestijn leefden bijvoorbeeld schorpioenen. En één prik van een schorpioen was dodelijk. Maar hij zegt hier, dood, waar is je prikkel? Je hebt niet meer het laatste woord. Het is niet meer dodelijk. Graf, waar is je overwinning? De dood heeft voor een christen niet meer het laatste woord. En hij tart als het ware hier de dood. En zegt, het is voorbij. Er is overwinning op de dood behaald. Door de Heer Jezus Christus, Gods Zoon. De dood kon de Zoon, Gods Zoon, niet tegenhouden. En na 3 dagen was daar dat open graf. En de Heer Jezus leeft tot in eeuwigheid. En hij heeft nu alle macht in hemel en op aarde. Daarom durft hij dit toch een beetje cynisch te zeggen. Ja, ik hoop dat je het uiteindelijk mee zegt. Dood, waar is je prikkel? Graf, waar is je overwinning? We mogen over het lijden heen kijken, hoe lastig het hier soms is. Ja, we staan bij graven van oude mensen, soms van jonge mensen, soms bij kinderen. En het doet ons pijn, het doet verdriet, het breekt ons hart, het scheurt ons door midden. En toch mogen we weten, als we een broeder, zuster, een kind begraven, dood, waar is je prikkel? Graf, waar is je overwinning? Er is eeuwigheid, dus is een nieuw lichaam wat degene eens zal krijgen. Dan vers 57. Maar God zij dank, ik heb hem al genoemd, die ons de overwinning geeft door de Heer Jezus Christus. Dan is het niet meer tarten, dan is het niet meer het als het ware cynisch zijn, maar hier, 57 is een aanbidding. Als ik dit nu allemaal weet, er komt een nieuw lichaam in een punt van de tijd. Je ziet als het ware Paulus staan, zitten met zijn handen omhoog. Maar God zij dank. Prijs de Heer die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Nou, dat zou ik amen kunnen zeggen. En we een leuke preek gehad. Beetje toekomstverwachting. Doet het in sommige gemeenten echt heel erg goed. En dan gaan we weer huiswaarts, hè. En er is opstanding van doden. En er is wat geappelleerd over, sta je in het reine met de Heere, met de Heere Jezus. Ik heb er nog een vers achteraan gelezen, hè. Toch? Ik hoop dat je alert nu blijft. Want dan zegt hij, daarom. Als je dit nou allemaal weet, broeder, zuster, daarom. Ik heb er een streepje onder gezet in mijn Bijbel. Daarom, mijn geliefde broeder, zuster, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heere. Er is dus een gevolg gaat er nu ook komen. Als je dit allemaal weet, als je weet, er is nieuw leven in de Heer Jezus Christus, niet alleen maar voor hier en nu, maar ook voor de eeuwigheid, dan bepaalt dat je leven en je wandel hier en nu. Wees standvastig, onwankelbaar, overvloedig in het werk van de Heer. Ben je dit? Is dit je leven? Als we net met elkaar een beetje enthousiast zijn geworden over de eeuwigheid, is dit je leven hier en nu. Daarom, wees standvastig. Wat bedoelt hij daarmee? Nou, met standvastig bedoelt hij, je staat vast, maar niet alleen je staat vast, maar je gaat ook vooruit. Je zou iets kunnen denken zoals in Hebreeën 12 staat, en laten we met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl we het oog gericht houden op Jezus, de voleinde en van het geloof. Leidsman van het geloof. Dus je staat vast op het fundament Jezus Christus, maar vanaf vanmiddag is er een diep verlangen in je gegroeid. Als die bazuin eenmaal zou klinken, tot die tijd sta ik standvastig, maar wil ik hem ook achterna lopen. En wil ik de, zoals in Petrus staat, ik wil de voetstappen van de Heer Jezus drukken. Waar hij gaat, ga ik ook. Is dat je leven? Is dat het verlangen nu? Daarom. Morgen op school. Op je werk. In je gezin. In je huwelijk. Als je weet dat, dat de Heer Jezus eens terug zal komen. Is dan jouw leven, jouw wandel met de Heer zichtbaar in je dagelijks functioneren hier. Standvastig. Vaststaand, vertrouwend op hem, maar ook je stappen met de Heer Jezus maakt. Hij voorop, hè, zoals bijvoorbeeld op het strand, de vader voorop met zijn maat 45, boem, boem. En kleine jochie met maatje 30 achter hem aan en die probeert papa te volgen. Op die manier, is dat je leven? Is dat je leven? Wees standvastig. Onwankelbaar. Onwankelbaar. Je leven staat op een vast fundament. Jezus Christus. En wat kunnen er moeilijke zaken in je leven voordoen? In je persoonlijk leven, om je heen. Wat kan het soms lastig zijn? En wat kan het soms wat kan je geloofsleven en je leven soms op zijn vesting schudden? Om wat voor reden dan ook, wat je meegemaakt hebt of wat je nu meemaakt. Maar er staat wel, wees dan vastig, onwankelbaar. Je valt niet om. Je valt niet om. Want we weten wat eens komen gaat. En tot die tijd is ons fundament de Heer Jezus Christus alleen. En of we nou tegenwerking krijgen in ons leven, vervolging krijgen, vijandschap, moeilijke situaties door ziekte of in het huwelijk of met kinderen. Ik wil standvastig en onwankelbaar blijven staan. En overvloedig in het werk van de Heer. Ja, dan moet ik zeker morgen vrij vragen en een kistje gaan huren en op de markt gaan staan. Dat is dan een beetje gedachte vaak, hè? Dat geloof ik niet. Dat kan, als dat je roeping is. Maar niet iedereen heeft die roeping. Maar steeds overvloedig in het werk van de Heer. Steeds overvloedig in het werk van de Heer. Voor mij betekent dat, dat waar God jou gesteld heeft in het huwelijk, in het gezin, in je werk, op school, waar God jou plaatst, daar ben je overvloedig in het werk van de Heer. En alles wat je doet, doe dat van harte. Als voor de Heer en niet voor, dat is overvloedig in het werk van de Heer zijn. Alles wat je doet. Oh, dat is Colossense voor de meeschrijvers onder ons. Colossense 3, vers 23. Alles wat je doet, doe het van harte. Want je doet het voor de Heer. Dus mannen, vanavond bij de afwas, dan zeg je vrouw. We doen het voor de Heer. Ik zal het vanavond doen. En vanavond dan pak je je Bijbel aan tafel met je kinderen. Heer, dank u wel. Dat ik iets mag delen vanuit uw woord naar mijn kinderen toe. Ik doe het voor u. En morgen op je werk bij een collega die je soms zo kan irriteren, waar je al 10 jaar mee samenwerkt. Heer, ik wil het vandaag voor u doen. En ik wil nederig zijn en wil de liefde van de Heer Jezus er doorheen zien. Laten zien. En morgen op school met knikkende knieën. Want je klasgenoten geloven niet of zijn religieus. Heer, ik wil echt anders zijn. En ik doe met zaken gewoon niet mee. Want ik wil echt voor u leven. Ik wil het doen voor de Heer. Dat is leven. Dat is leven. Daarom, als je weet wat er ooit gaat komen, dan doe je je leven nu inrichten. Om tot eer van God en tot eer van de Heer Jezus te leven. Dat is de praktijk van iedere dag. Ik hoop dat je dat met vreugde gaat doen. Dat er vreugde is in je hart
voor de toekomst. Maar dat de vreugde is om echt een discipel van de Heer Jezus Christus te zijn in de rest van je leven. In je jonge leven of in een iets ouder leven. God zegent jullie daarbij. Amen.